bij deze de digitale gemeenteraad van 22 oktober voor geopend. Ik ga u, als u dat goed vindt, nog heel eventjes de spelregels van zo'n digitale meeting in herinnering brengen. Ik mag verhopen dat u steeds uw micro uitgeschakeld laat behouden, indien u het woord gekregen heeft van mij. Dat gaat de vergadering ten goede komen en ook uw eigen verstaanbaarheid. Daar is intussen op dit medium een tool bijgekomen en dat ziet u, dat vindt u in de balk onderaan het scherm. En dat is het handje waarmee u het woord kunt vragen. En dus als u met uw cursor naar beneden gaat, komt die balk vanzelf zichtbaar. En het handje, als u dat aanklikt, dan bent u vragende partij om het woord te krijgen. En dan zal ik dat zo goed en zo kwaad mogelijk in het oog houden voor iedereen zonder onderscheid, om u zo snel mogelijk het woord ook te verlenen. Duidelijk voor iedereen? Goed. Voor eerst zou ik graag een nieuw lid. Ja, we zullen eerst met de goedkeuring van de notulen beginnen van vorige vergadering en dan gaan we een nieuw lid aan deze vergadering toevoegen. Zijn er bedenkingen bij de notulen van vorige vergadering? Iemand? Niemand? Nee, ik zie geen handjes. Oké, goed. Die worden verondersteld goedgekeurd te zijn. En dan heb ik voor wat betreft de mededelingen eigenlijk als eerste belangrijke mededeling de verwelkoming van meneer Werner Joris in onze vergadering. Ik ben u aan het zoeken op het scherm, meneer Joris, waar dat u staat. Bij mij bent u niet zichtbaar. Kunt u misschien eventjes mondeling het woord nemen? En zeker zijn dat ik zeker in dat u er bent. Werkt uw micro? Hoort u mij? Ik zie u niet en ik hoor u niet.
Goedenavond.
Ah, voilà.
Ja, dag collega's.
Welkom meneer Joris. Daar, voilà, daar bent u in de linkerbovenhoek. Ja. Welkom, welkom. U staat bij mij op het scherm net boven uw fractieleider, meneer Verhebt.
Ah, ja.
Ja, helaas kunnen we dat met niet zoveel toeters en bellen doen vandaag. Het is van op afstand en digitaal, maar dat maakt uw verwelkoming niet minder oprecht. Okay. U wordt verlangd de eed eigenlijk in mijn handen, maar dus in mijn scherm of op mijn scherm af te leggen.
Ja.
Die eed die luidt relatief simpel als volgt. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Mag ik u verzoeken dat eventjes hardop te zeggen en dan wordt u automatisch lid van deze vergadering.
Oké, okay. Ik zweer de verplichting van mijn mandaat trouw na te komen.
Dank u meneer Joris.
Graag gedaan.
Bij deze welkom als gemeenteraadslid.
Dank u.
Dat brengt ons automatisch bij de volgende mededeling en die betreft de toevoeging, heeft dat gezien in de agenda, van hoogdringende punten. Het is natuurlijk niet de ambitie van mij of van de administratie om doorgaans heel de tijd hoogdringende punten te gaan toevoegen. Dat weet u ook wel. Alleen zitten we in dermate speciale tijden dat niet valt uit te sluiten dat ook de komende maanden via die praktijk vaak die burgemeesterbesluiten zullen moeten worden afgedekt door deze vergadering. Wij en de burgemeester in het bijzonder rekent daar natuurlijk op uw medewerking. Maar dus voor de rechtsgeldigheid van die beslissingen valt niet uit te sluiten dat wij regelmatig zulke hoogdringende punten zullen zien verschijnen. Waarbij voor vandaag alvast heel eventjes mag vermeld worden dat initieel voor wat betreft het burgemeesterbesluit van 14 oktober 2020... er een materiële vergissing was geslopen in de tekst. Daar waar men refereerde naar de gemeenteraad van september in plaats van die van oktober. Een nogal voor de hand liggende duidelijke fout. Maar die is intussen ook rechtgezet. Bij deze zou ik u dan ook willen verzoeken om te stemmen over de toestemming tot toevoeging van die hoogdringende punten. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
U zegt...
Ik versta u niet, mevrouw Van der Wild, pardon.
U zegt hoogdringende punten.
Ja.
Ik hou eraan van die uit elkaar te halen. En alleen de hoogdringendheid hier nu eventjes ter stemming te leggen voor de burgemeestersbesluiten. Het andere betreft de agenda van het OCMW. En ik zou willen vragen om daar die hoogdringendheid opnieuw voor te leggen.
Ja, maar dat spreekt voor zich. Hè? Dus het gaat nu enkel over de hoogdringende punten van de gemeenteraad.
Oké, goed. Omdat u in het meervoud sprak, dacht ik dat het over...
Nee, ik wilde maar zeggen dat we hoogdringende punten zullen toegevoegd blijven zien. En dat is geen aangename praktijk, maar dat is nu eenmaal wat ons de omstandigheden opdringen. En dus daarom gaat het alleen maar nu over het hoogdringend punt van de gemeenteraad. Dat is duidelijk.
Okay, en straks herneem ik de vraag. In dit geval is het ja.
Oké, okay, Vlaams Belang?
Ja.
Gilles?
Ja.
Dank u. Goed. Tot zover de mededelingen. Dat brengt ons automatisch bij agenda punt 4. Agenda punt 4 betreft het reglement in zaken ondersteuning van afvalpreventie en afvalbeheer, in het bijzonder dus luiers. Zijn er daar mensen die daar debat over wensen? Ik vermoed van wel. In ieder geval verleen ik aan Schepen van der Aura alvast het woord om dat punt even in te leiden.
Ja, dank u wel, voorzitter, collega's. Inderdaad, toch wel even dit puntje inleiden en dan kan er achteraf eventueel een debat over zijn. Ik hoef u nu meer uit te leggen dat wij ervoor gekozen hebben om het difdarmverhaal uit te rollen in onze gemeente. Dat is de vorige gemeenteraden uitvoerig besproken geweest en bediscussieerd geweest. Weet dus dat wij in de toekomst niet langer met volume gaan werken, niet langer met zakken, maar wel dat wij het afval, het huisvuil en het GFT-afval zullen wegen en dat er op basis van een differentieel tarief, vandaar differentiële tarificatie, de huisvuilkosten zullen moeten betaald worden. Nu, de vraag was daar, of is daar, van ja, wat doen we dan met de ondersteuning van die pasgeborenen voor die luiers en of mensen met incontinentie en stomame patiënten. Omdat we daar in het verleden een reglement voor hadden om die mensen te ondersteunen, hadden we daar ofwel gratis luiers voor, herbruikbare luiers voor wat de pasgeborenen betreft, ofwel gratis huisvuilzakken voor wat de incontinentie en de stoma patiënten dan vooral betreft. Dat kunnen we dus niet meer doen, omdat we niet meer volgens dat volume werken, maar dat we volgens gewicht gaan werken. Wat dat reglement, misschien toegeven een beetje voorbarig, te weinig nagecheckt, ook niet eens mee met de andere reglementen op de gemeenteraad gebracht, maar na het debat op de gemeenteraad hebben we dan beslist om het in te trekken, het reglement, en om verder wat onderzoek te doen van kijk, hoe kunnen we iets aanbieden aan die mensen wat eigenlijk hen niet in het nadeel stelt. Want het uitrollen van een difdar hoeft zeker niet in het nadeel te brengen. Zij hebben geen keuze. Difdar heeft de bedoeling om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen bij de mensen, om nog meer gesorteerd hun huisvuil en hun andere afval te gaan aanbieden. Maar dan moet je ook de keuze hebben, en in die specifieke geval, ze hebben niet de keuze, dus mogen zij ook het slachtoffer er niet van zijn. En dat was het uiteindelijk het uitgangspunt, daar zijn we van vertrokken, en ik denk dat daar de voltallige raad het mee eens was. We hebben dan proefondervindelijk wat steekproeven gedaan. We zijn echt mensen gaan vragen die werken met Pampers van kijk, houdt die ze bij, allee, of verzamelt die, we komen die wegen, dat we weten hoeveel dat weegt. We hebben daar een prijs tegenover geplakt dan en naar een mooi gemiddelde gezocht. Waardoor we vandaag met een voorstel kunnen komen dat wellicht de realiteit zal benaderen. Ik sta altijd open voor evaluatie, maar ik denk dat we vandaag een realistischer bedrag aan u kunnen voorstellen. Of een bedrag dat meer in de buurt zal komen bij de realiteit dan we dat een aantal maanden geleden hadden. Dus wat stellen we nu voor? Dat we een saldoverhoging voor de DIFTA-rekening dan ter beschikking stellen. Of dat we dat verhogen met €130. Of dat mensen die toch zouden kiezen voor herbruikbare luiers, dat we die een premie geven van maximum €150. Weliswaar maximum het factuurbedrag dat ze dan voorleggen. We hebben dat iets hoger genomen dan die €130, om dan nog voor een stuk aan te moedigen, maar we moeten ook eerlijk toegeven dat dat nu niet massaal heel veel wordt gebruikt. Maar we hebben er ons aan gehouden om hetgeen wat er was, om dat te behouden en dat om min of meer een klein beetje te stimuleren om die premie nog iets hoger te zetten. Dus dat is het voorstel dat vandaag aan u voorlicht en een voorstel, denk ik, dat tegemoet komt aan de vraag van de Raad van een aantal maanden geleden.
Meneer Peters, u heeft daar iets bij te vermelden, een bedenking, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Dank u, meneer De Schepenen, voor de uitgebreide toelichting. Uiteraard vinden wij dit een mooi voorstel waar wij onze fractie zeker kunnen indienen. Maar wij hadden ook nog een vraag, namelijk over artikel 3. Daar staat in, inwoners met incontinentie of stoma-problemen kunnen jaarlijks een aanvraag tot de tegemoetkoming aanvragen binnen de eerste 3 maanden van het jaar. Nu, en dan zou er een uitbetaling gebeuren door een verhoging van het DIFTA-saldo binnen de 7 maanden. Nu is mijn vraag concreet, wat met mensen die een probleem krijgen na die eerste 3 maanden. Moeten die mensen dan dat volledige kalenderjaar wachten om een tegemoetkoming daarin te krijgen? Gaat dat dan pas het volgende kalenderjaar in? En die uitbetaling gebeurt, die verhoging van dat DIFTA-saldo gebeurt binnen de 7 maanden. Wat gebeurt er als mensen een verhoging krijgen, maar binnen die 7 maanden overlijden?
Schepen van Raura.
Nee, ik denk dat dat terechte opmerkingen zijn waar ik niet direct onmiddellijk een antwoord kan op geven, moet ik eerlijk zeggen. We hebben dat voor een groot stuk overgenomen van het vorige reglement, maar er zijn een aantal nieuwe zaken ingekomen. We stellen hier geen vuilzakken ter beschikking, maar het gaat over geld dat we ter beschikking stellen. Ik ben eens even aan het kijken naar het reglement zelf. Dat is artikel 3, zei u, hè?
Ja, het tweede gedachtenstreepje of bolletje van artikel 3. De eerste zin, denk ik, hè, meneer Peters?
Nee, het is bij inschrijving is het eerste en dan zijn er daar wat onderverdelingen en dan volgende inwoners met inschrijving.
Ah, ja, dus het tweede gedachtenbolletje. Ja. Het tweede gedachtenbolletje, ja.
Ja, ik ben bereid om, ik begrijp uw bezorgdheden en uw insteken. Ik ben bereid om daar ook aan tegemoet te komen, maar we moeten dan een formulering vinden waarmee we daarmee wegraken. Ik wil die dienstin best wel geamendeerd zien, dat we zeggen bijvoorbeeld van mensen die in de loop van het jaar geconfronteerd worden met die problematiek, dat die aan raad over het aantal maanden recht hebben op de tegemoetkoming. Iets in die zin, ik weet niet, secretaris of directeur, excuseer, kunnen we daar op korte of binnen dit tijdbestek iets op formuleren of...
Ik stel voor dat ik dat even bekijk samen met de financiële directeur en dat wij direct terugkoppelen. Is dat oké?
Ja, stellen we die punt dan uit tot nadat we de andere punten hebben behandeld?
Als je even tijd schorsen. Geeft, anders moet het de vergadering gaan schorsen. Ja. Maar ik moet even bekijken. Ik denk dat we wel een oplossing kunnen bedenken, maar ik moet even terugkoppelen met Wouter.
Ja, okay.
Ja, dus het komt erop neer, als ik het goed begrijp, dat men zoekt naar een pro-rata-regeling voor het geval dat iemand die recht heeft op die uitkering zou komen te overlijden tijdens dat lopende jaar. Of,
ja, dat alleen niet. Hè?
Ja.
Nee. Het gaat het meest over mensen die bijvoorbeeld in april de diagnose krijgen of geconfronteerd worden met het probleem. dat die van een dokter op die moment in april een briefje krijgt om in aanmerking, dat die mensen alsnog voor 8/12 kunnen beroep doen op dat saldo, dat extra saldo, dat zij niet verplicht worden om binnen die 3 maanden dat in te dienen.
Goed,
maar dat is enkel alleen dan mogelijk voor die patiënten die het de eerste keer aanvragen en die de eerste keer geconfronteerd worden met de problematiek. Want anders gaan we telkens achter de feiten moeten aanholen en het is beter dat we geen termijn erop plakken. Maar ik begrijp uw vraag en mij geen probleem om dat toe te voegen. En wat was uw andere vraag, Bert?
Ja, dat was dat er iemand komt te overlijden. Stel dat iemand een budget, alleen een verhoging heeft gekregen.
Ja.
En die verhoging wordt binnen de 7 maanden uitbetaald. Dus stel, wordt voor oktober ten laatste dan uitbetaald. Maar die persoon overlijdt bijvoorbeeld in september, ik zeg nu maar iets.
Hmm.
Wat gebeurt er dan?
Ja, sowieso. Als die persoon komt te overlijden, dan is dat bij ons op de gemeente geweten. En kan er eventueel dan ook weer een prorata berekening gemaakt worden. Daar ga ik dan vanuit dat de administratie daar een passend antwoord op zal hebben. Hè.
Dat er een soort van terugvordering komt dan?
Ja, terugvordering. Er is nog niks betaald. Dat een uitbetaald arato van de maand dat er gebruik gemaakt is.
Oké. Cool, bedankt.
Kijk, ik zal de begadering...
Dat op te lossen is, maar uw eerste vraag is niet op te lossen via het reglement.
Nee.
Een klein ogenblikje.
Voorzitter?
Ja?
Ik heb overleg gehad, dus ik kan daarin een advies geven, alleszins.
En wij zullen dan gewoon een 10-tal minuten schorsen, totdat u dat voorstel kunt aanreiken?
Ja, ik kan dan misschien best eerst eventjes met de scheep overleggen.
We zullen 10 minuten schorsen. Hè? En dan kunt u een tekstaanpassing voorstellen als amendement.
Ja.
Oké? Okay? We schorsen 10 minuten.
We zijn eruit.
Oké, misschien dat de directeur mij eventjes de aangepaste tekst kan mailen, voor alle duidelijkheid.
Ja, ik zal voorstellen, ik zal een voorstel doen. Dus voor artikel 3, voor dat tweede bolletje, zeggen we dat inwoners met incontinentie- of stoma-problemen een premie kunnen aanvragen, de eerste maal binnen de maand nadat er een doktersvoorschrift is. En voor het eerste jaar zal er dan pro rata van het aantal resterende maanden een saldo voorzien worden. Verder kunnen zij jaarlijks een aanvraag tot tegemoetkoming doen en dan blijft de tekst hetzelfde.
En heeft u dan een oplossing voor mensen die zouden overlijden lopende het jaar?
Ja, ik denk dat daar de administratie met de geldende regelgeving wel mee wegraakt, denk ik dan.
Ja, dat klopt. Dat klopt, voorzitter. Voor de mensen die overlijden is dat geen probleem.
Goed, dan zou ik graag hebben, mevrouw directeur, kunt u het aangepaste artikel, voor ik het voorleg ter stemming, die passage eventjes voorlezen, alstublieft.
Dus er wordt dus een bolletje toegevoegd dat zegt: inwoners met incontinentie of stoma-problemen kunnen een aanvraag tot tegemoetkoming aanvragen binnen de maand nadat voor de eerste maal een dokterverklaring bevestigt dat ze incontinentie of stoma-probleem kennen.
Goed, iedereen klaar om dit voor te leggen ter stemming?
Ja, maar mag ik dan nog even aanvullen dat er dan ook bij vermeld wordt dat er dan pro rata een saldo zal toegekend worden?
Ja.
Voor dat eerste jaar zal er pro rata van het aantal resterende maanden een saldo worden toegekend.
Neemt iedereen genoegen met de uitleg en de tekst zoals hij nu, dat we zeggen, is de tekst, het voorstel van amendement, u voldoende bekend? Dat is het eerste wat ik u vraag, voordat ik dat ter stemming voorleg. Oké? Geen handjes? Goed. Dan stemmen we eerst over het amendement, als dusdanig. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Oké. Wenst iemand nog verder debat over dit agendapunt of kan ik het thans integraal voor stemming voorleggen? Geen handjes? Oké. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Dank u vriendelijk. Dat brengt ons bij agendapunt 5. Dat gaat over het samenwerkingsprotocol met IGEAN. Buiten vergissing is dat opnieuw een agendapunt dat eventueel kan ingeleid worden door Schepen van de Rouwera, voor zover hij dat nodig acht. U heeft het woord.
Jawel, ik denk dat hier ook wel op zijn plaats is dat er een toelichting is. Zoals u weet, ja, hebben wij als gemeente de taak om plannen te maken, ruimtelijke plannen, om vergunningen af te leveren en daarnaast ook om te handhaven. Dus goede ruimtelijke ordening, dat heeft eigenlijk maar zin als men naast die plannen en die vergunningen ook een gericht handhavingsbeleid gaat voeren. Nu, sinds 1 maart 2018 is er een nieuw decreet betreffende handhaving, waardoor de gemeente meer bevoegdheden hebben gekregen en ook meer verantwoordelijkheden. Het kan voortaan ook dat we dat intergemeentelijk gaan organiseren. En mede op onze vraag heeft IGEAN daar dan een voorstel uitgewerkt. En dat is hetgeen wat eigenlijk vandaag hier aan u voorligt. Dus Lilian, die zouden een intergemeentelijk team oprichten, bestaande uit een intergemeentelijke verbalisanten en intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs, die uiteindelijk als team dan voor de verschillende deelnemende gemeenten zouden optreden in het kader van die handhaving. Als gemeente hebben wij dan nog eens de keuze van op welk niveau wij IGIAN mee wensen in te schakelen. Er zijn namelijk drie niveaus en wij zouden aan u willen voorstellen om op niveau 2 en niveau 3 in te stappen. Dus niveau 1, dat betreft eigenlijk de zachte handhaving. Dat is het curatief en het preventief optreden. Meestal komt dan neer op raadgeven en aanmanen. Dingen die we eigenlijk nu zelf al doen met de mensen die we daarvoor in huis hebben. Dat is laagdrempelig, dat is kort op de mal spelen. En dat is geen wat we nu zelf doen, dat we kunnen. En dat we eigenlijk, vinden wij, ook beter zelf kunnen blijven doen. Anders ligt het bij niveau 2 en niveau 3. Daar zitten we eigenlijk al een niveau hoger. Daar gaat het dan over de opmaak van een PV of een verslag van vaststelling. Daar wordt effectief dan ook de vaststelling officieel, of de overtreding officieel vastgesteld. En in niveau 3 gaan we nog een stap verder. Daar gaan we in de richting van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving met maatregelen met het oog op het herstel. Dus voor die twee niveaus wensen we de hulp in te roepen van IGIAN. En willen we beroep doen op een intergemeentelijke samenwerkingsvorm die ze daar voorstellen. Als college hebben we dan principieel die beslissing genomen dat wij in die richting willen verder werken. Het is de bedoeling dat we vandaag dat ook aan de gemeenteraad voorleggen om die beslissing van het college dan ook te onderschrijven en in te tekenen op dat intergemeentelijk samenwerkingsverband. Ter ondersteuning van die handhaving, ruimtelijke ordening. Er wordt ook nog iets gezegd over de prioriteitennota. De bedoeling is dat we ons voorlopig hier gaan baseren op de gewestelijke prioriteiten, omdat we, zoals u ook weet, hard werken aan een leidraad, aan een soort van verordening. Waarop we ons dan weer willen baseren om onze prioriteitenlijst en ons beleidsplan met betrekking tot handhaving verder uit te rollen. We kunnen dat nu voorlopig meegeven dat we ons aansluiten bij die gewestelijke prioriteiten. Maar het is wel de bedoeling dat we, wanneer we klaar zijn met onze leidraad, dat we dan verder die prioriteiten, die gemeentelijke prioriteitenlijst, gaan vormgeven. Voilà, als er daar vragen over zijn, wil ik daar graag in de mate van het mogelijke op antwoorden.
Mevrouw van der Wild, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank u, Schepen, voor de toelichting. Ik had een paar vragen. Eerst gaat het over het budget. Het is een beetje onduidelijk. U spreekt, of de nota spreekt over de samenwerking met mogelijk 19 IGIAN-gemeenten om dit te realiseren. Er zijn een aantal criteria vastgesteld voor de tussenkomst, de financiële tussenkomst van de gemeente te berekenen. En uiteindelijk komt het op €13.770 voor de gemeente Rums. Men spreekt over drie personeelsleden, fulltime equivalenten denk ik, en een aantal werkingskosten. Maar als ik dus die 13.770 voor Rums, op basis van inwonersaantal en zo meer, gewoon arbitrair vermenigvuldig met 19, dan kom ik wel aan €250.000. De vraag is dat dan voor die drie personeelsleden die €250.000, of hoe moet ik dat de verdeling van dat budget zien? Dus dat is een eerste vraag. Tweede vraag gaat eigenlijk over de werking zelf. Zoals u zelf hebt aangeduid, moet men of baseren wij ons nu voorlopig op de gewestelijke en de prioriteiten en de prioriteiten van het parket. Maar daar worden een aantal dingen bij aangestipt, onder meer dat men het tijdstip van overtreding kan bijvoorbeeld in overweging nemen. Nu, de vraag is, geeft de gemeente daar zelf een richtlijn? Of van tot hoever gaan we terug? Of gaan we maar enkele jaren terug? Wat is voor ons bijvoorbeeld, want dat denk ik toch dat wij daar wel kunnen een aanduiding geven, wat is voor ons het tijdstip van overtreding? En dan wordt daar ook gezegd, als een van de criteria, de hoedanigheid van de overtreder. Daar heb ik toch wel wat vraagtekens bij. Men spreekt daar van mogelijke recidieve of systematische overtreders, maar ook een vermogensvoordeel. Dat waarschijnlijk dan uit een bouwmisdrijf zou komen. Daar heb ik een beetje vragen bij, van wat moet ik me daarbij voorstellen, want er zijn ook mensen die nadelen hebben bij bepaalde bouwsituaties. En dan uiteindelijk meldt de gemeente zelf de gevallen, maakt de gemeente zelf de keuze, of wie maakt die? En is dat dan ook nog bijkomend werk voor ons personeel zelf, want we spreken daar terecht, denk ik, in de nota over een bijkomende workload. Gaat men de kwantiteit of de kwaliteit voorop stellen? Dus daar heb ik geen antwoord op gevonden. Dus graag eventjes toelichting over deze punten. Dank u wel.
Ja, Schepen van der Aura.
Ja, als het goed is, zal ik hier eerst op antwoorden. Ik weet niet wat er nog andere vragen zijn.
Wat
het budget betreft, hebt u dat goed gezien, mevrouw Van der Wild, dat daar een belangrijk bedrag is voor voorzien. Dat daar onder andere 3 personeelsleden bij staan en dat er wellicht ook wel wat werkingskosten zullen zijn. Maar gelet op de aard van de opdracht van die mensen en het profiel van die mensen die wij daarvoor gaan nodig hebben, komt er nu eenmaal helaas neer op een serieuze personeelskost die in dat in die richting gaat. Vandaar ook dat het ons interessant leek om in zo'n project in te stappen wanneer we dat zelf moeten voorzien, wanneer we dat zelf moeten gaan doen of gaan uitbesteden extern. Dan denk ik dat we vele malen meer geld gaan kwijt zijn alleen al maar om dan een advocaat aan te stellen voor één enkele zaak. Denk ik dat we veel meer geld gaan kwijt zijn dan wanneer we in dit project instappen, waar dat we dan ook te maken krijgen met mensen die dagelijks niks anders gaan doen dan die zaken. Dan hebt u wat vragen gesteld over de werking. Maakt de gemeente bijvoorbeeld daar zelf de keuzes? Wat gaat er gehandhaafd worden, wat niet? Wel, dat gaat nu net in dat beleidsplan, in dat prioriteitenplan, mee vormgegeven worden. Daar gaan wij zelf keuzes moeten maken. Dan hebben wij de mogelijkheid om te zeggen van kijk, dat achten wij nu heel belangrijk. Daar willen wij als gemeente nu gaan op inzetten. En de bedoeling is dat wanneer we de leidraad gevormd hebben, dat we daarmee gaan terugkomen, dat we ook die prioriteitenlijst binnen een raadscommissie eens even gaan aftoetsen van in de verre, kunnen raadsleden zich achter een bepaald beleid scharen en in hoeverre kunnen wij dan met dat beleid aan de slag met betrekking tot die handhaving. Verder hebt u daar een aantal vragen gesteld van hoe ver kunnen we teruggaan? Hoe zit het met de hoedanigheid van de overtreder en dergelijke meer? Nu, dat zijn allemaal vragen die inherent zijn aan de wetgeving. Dus dat zijn geen zaken die we zelf ergens in de hand gaan hebben. Dat zijn zaken die wettelijk bepaald zijn. Ik ben daar ook niet voor geplaatst om daar heel gedetailleerd een uitleg over te geven. Maar als daar interesse voor bestaat vanuit de raad, denk ik dat de mensen van IGIAN te gepaste tijden willen bereid zijn om daar eens een raadscommissie over te geven, om daar dan verder toelichting over te geven.
Moet ik mij dan, sorry voorzitter, als u toestaat,
nee, het woord doet u verder.
Ja, moet ik mij dan daarbij voorstellen dat nu, wanneer deze dienst van start gaat en wij nog geen eigen prioriteitennota hebben, dat de mensen van deze dienst uit zichzelf een aantal dossiers dan gaan aanpakken? Of hoe moet ik mij dat nu concreet voorstellen?
Ja, hoe moet u dat concreet voorstellen? Wanneer er overtredingen worden vastgesteld, ze moeten altijd ergens worden vastgesteld. En meestal zal het zo zijn dat die overtredingen worden vastgesteld ofwel op basis van een klacht, ofwel op basis van vaststellingen die gedaan worden op het terrein. Net zoals dat eigenlijk in het verleden voor een stuk gebeurde, maar Het is zo dat wij nu ervoor gekozen hebben om met de mensen die we in huis hebben, om daar de eerste lijns, het eerste niveau eigenlijk aan te pakken. En om dat, om die zaken dan, wanneer we het nodig achten, die verder door te sturen naar een volgende niveau, zodanig dat IGAN dat nauwgezetter kan opvolgen en doelgericht, ook volgens de prioriteiten die wij naar voren brengen, dat verder gaan op te volgen. Het is absoluut niet onze bedoeling om daar een heksjacht te gaan ontketen, vandaar ook dat we daar wel degelijk prioriteiten gaan opplakken. Maar los daarvan is het ook wel de bedoeling om een rechtvaardig beleid, ruimtelijke ordening te gaan voeren. En niet alles door de vingers te zien, maar wel degelijk doelgericht te gaan optreden. En dat zal voor een stuk aangestuurd worden, enerzijds door de gemeente, maar anderzijds ook door klachten die nu eenmaal binnenkomen en ja, die dan verder zullen ter hand genomen worden. Hè. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het voor ons ook nog een beetje... Dit is een principesbeslissing dat we in die richting willen verder stappen. Maar het zal ook naar de praktische uitwerking toch nog een beetje zoeken zijn en nog een beetje overleg vergen om daar een structuur in te krijgen en een lijn in te krijgen zodanig dat we daar op een efficiënte manier naar de toekomst toe mee kunnen werken.
Meneer Verheps, u heeft het woord.
Ja, eerst een algemene opmerking. Ik krijg juist een telefoon en ook een sms dat de toeschouwers geen geluid hebben, dat die niet kunnen volgen.
Momentje. Ja, daar wordt aan gewerkt momenteel. Okay. Dank u voor de tip.
Ja, dan het is natuurlijk zo, als je het weer komt, heb je natuurlijk de pech dat de voorganger al enkele vragen gesteld heeft. Maar ja, het is maar zo, wat mij wel opvalt, en daarom gaan we die zaak niet goedkeuren, is dat er weer al eens de zoveelste maal een zaak afgeven, een bevoegdheid van de gemeente afgeven aan intercommunale. Dat is de zoveelste maal. Waar dat toe kan leiden, dat hebben we nu gezien. In het containerpark, wat van Fratsen had die uithalen, dus daarom de interpellatie van de collega van Keer straks. Dus intercommunales die denken dat ze in een baronie leven, dat ze zelf hun zin kunnen doen in onze gemeente. We hebben dat ook kunnen horen op de raadscommissie voor het bouwverlof, zal ik zeggen, waar Pitpa en Fluvius aanwezig waren. Daar kan schepen Antonio Crust over meepraten, hoe dat die mensen de gemeente behandelen. Ze denken dat ze baas zijn, ze denken dat ze hun eigen regels kunnen dingen en dergelijke meer. Dus ook hier weer, IGAN, die onze DIFTA-systeem door de strot heeft geduwd, gaat hier nu aangesteld worden om de bouwmisdrijven na te gaan en al de handhaving te begeleiden. Ik zeg het, we hebben niks tegen die handhaving, hè. Begrijp me niet verkeerd, wij zijn voor het handhaven van bouwnormen, bouwmisdrijven, serieuze bouwmisdrijven moeten aangepakt worden en gestraft. Maar telkens weer bevoegdheden afstaan aan intercommunales die daarna denken dat ze baas zijn in de gemeente, daar gaan we niet in mee. Sorry. Dat is ons standpunt.
Ja, dat mag uw standpunt zijn, meneer Verhebt. Los daarvan, moet je dat ook toch wel in zekere zin willen bekijken. Dat wanneer wij dat zelf zouden organiseren, we dat nooit zelf zouden kunnen. En wanneer we dat zelf zouden doen, moeten we sowieso altijd, wanneer we daar meer werk van willen maken dan we nu doen, moeten we dat sowieso extern bij betrekken. We kunnen dat zelf niet, we hebben daar niet de mensen voor in huis om heel die procedures helemaal op te volgen en die van voor tot van achter mee te sturen en mee te begeleiden. Dit zijn juristen die zullen aangeworven worden om heel dat proces mee, voor ons als gemeente, mee te gaan begeleiden. Ik heb het daarnet ook gezegd tegen mevrouw Van der Wild, wanneer wij dat individueel zouden doen, zouden we voor elk dossier apart, advocaten moeten gaan inhuren, die ons vele malen meer geld gaan kosten dan we nu eigenlijk gaan betalen aan IGAN om die diensten voor ons eigenlijk aan te bieden. Wij blijven daar ook voor een stuk de touwtjes in handen nemen. Ik heb ook gezegd dat wij niveau 1 in eigen hand houden, een belangrijk niveau. Ik vind dat nog altijd curatief, preventief optreden, vind ik nog altijd veel beter dan ingrijpend te moeten gaan optreden en te moeten vaststellen dat er flagrante overtredingen zijn gebeurd, waardoor we eigenlijk op een feest moeten gaan opstellen en de juridische weg moeten opgaan. Want daar gaan we het over, hè, de juridische weg opgaan. En als we daar naar een efficiënte manier gaan zoeken om dat voor ons mee te begeleiden, dan vind ik dat niet zinloos, dan vind ik dat niet alles zomaar in handen geven aan IGAN, dan vind ik dat in tegendeel gezond verstand gebruiken, is gewoon nadenken, en wat we niet zelf kunnen, wat anderen beter kunnen, voor een aantal gemeenten samen, dat we die anderen dat ook laten doen. Maar ja, het is nogal vrij gemakkelijk en ja, bijna populistisch om te zeggen van, oh, alles gaan we een ander doen, alles gaan we zelf doen, doen we beter. Dat gaat niet. We hebben daar het volk niet voor. Dat gaat echt niet.
Oké. Okay. Nog iemand over dit punt iets? Of meneer Verhebt?
Ja, inderdaad, is al dat gemakkelijk populisme dat ze tegenwoordig het woord in bepaalde mensen als ze gelijk kunnen krijgen natuurlijk. Laat me klaar.
Hoe stelt u dan voor om dit concreet te gaan aanpakken? Om zo'n dossier allemaal juridisch van voor te
krijgen? Het gaat er
om door te worstelen. Hoe stelt u dat voor? Hoe gaan we dat als gemeente doen?
Donald Trump gezegd, goed bezig. Het gaat er bij mij om schepen, gewoon, het is telkens hetzelfde als wij een intercommunale aanstellen, dat we die zeer goed in hand moeten houden. Dat is punt 1. Als we die niet in de hand houden, dan krijgen we toestanden zoals in het containerpark nu gebeurd is.
Maar wat is daar gebeurd?
Zonder boer of baan worden de mensen daar geconfronteerd. Vanaf nu moet je daar op afspraak komen.
We zullen daar straks op terugkomen.
Inderdaad. De heer Van Keer gaat daar een interpellatie over houden. Maar dus, je komt eraan. Mensen bellen naar ons. Hoe kan dat? Wat is daar gebeurd? Dat is een intercommunale. Dat is niet door de gemeente beslist. Dat is de intercommunale heeft dat beslist. Daar ben ik zeker van. Dus wij zeggen, hou die intercommunales in de hand. Hou die kort bij. En dat moet ik spijtig genoeg... Die denken dat ze baas zijn, hoe dan ook, en de toestand, de toekomst zal het uitwijzen.
Goed, u heeft uw punt gemaakt, dus ook beantwoord, denk ik. Zijn er nog anderen die bedenkingen hebben bij dit agendapunt, voordat ik dat ter stemming voorleg? Niemand? Ik zie geen handjes, ook niet live bij meneer Gillis. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Nee.
Gillis?
Ja.
Dank u. Dat brengt ons bij agenda punt 6. En dat gaat over het rooilijnplan voor de realisatie van het Molenbeekpad. En misschien dat onze burgemeester daar even een woordje over kwijt wil. Hij heeft bij deze het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Ja, kort, dit punt is al op de agenda van de gemeenteraad geweest. Wij hadden normaal naar een definitieve vaststelling moeten gaan, maar we hebben vastgesteld dat we de termijnen overschreden hebben. En dan, om die reden moeten we de procedure helaas opnieuw in voorlopige vaststelling brengen, om later op het jaar dan de definitieve vaststelling te kunnen brengen.
Dank u. Iemand die daar debat over wenst? Geen handjes? Eenmaal, andermaal, niemand. Oké, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. Agenda punt 7. UNESCO. Misschien dat Schepen de Vlies hier heel even wat inleiding wil geven.
Ja, dank u voorzitter. Ja, we hebben net bij Toerisme Ruppelstreek de uiteenzetting hierover gehad. Het is eigenlijk een heel interessant project, vind ik, dat al een aantal jaren in voorbereiding is, maar nu concreter wordt. Het is eigenlijk een kandidaatstelling om geopark te worden met de Schelde Delta, waar wij met de Ruppelstreek ook deel van uitmaken. Dat is eigenlijk in samenwerking met Nederland en België, dus Zeeland en Noord-Brabant zijn daarbij betrokken. En dan de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. En de bedoeling is eigenlijk om 40 sites in kaart te brengen. Sites die eigenlijk een geologische of een cultuurhistorische waarde hebben. En waar dat wij met RUMST eigenlijk perfect inpassen met ons verhaal, met de geologie, met de open groeven, met ons verleden, met de steenmakerijen. Dus dat is wel een goede zaak, denk ik. Er worden 20 sites aangeduid, 20 in Nederland en 20 in België. Dus daar moet nog de commissie een uitspraak over doen. Maar naast die 20 sites zullen er ook een aantal sites in aanmerking komen voor een dagelijkse werking, die dan landschappelijk of cultuurhistorisch belang hebben. Voor RUMST zal het dan eigenlijk gaan rond de site van de open kleigroeven en de watertoren, voor het Sennegat, voor de geschiedenis van het steenbakkerijdorp Ter Hagen, en ook voor de Poortenbeukelaar. Dus de bedoeling is echt om de verbinding te leggen tussen geologie, natuur, landschap en de cultuurhistorie. In België is er momenteel één zo'n site, en dat is eigenlijk de site van de Grotte van Haan, dus van Men Ardennen. En er mogen er 2 ingediend worden per land. Dus voorlopig is Geopark het enige dat een kandidaatprocedure heeft opgestart, dus we maken wel kans. Initieel was de Ruppelstreek hier eigenlijk niet bij betrokken. Maar in de vorige legislatuur heeft Toerisme Ruppelstreek samen met de voorzitter en mijn voorgangster daar nogal voor gelobbyd. En nu is eigenlijk de commissie blij dat de Ruppelstreek erbij is omwille van de interessante plekken zoals hier, eigenlijk in Rumst vooral, met die open kleigroeven, die Questa. Hier is het landschap nog zeer duidelijk uitgesneden door, dus heeft eigenlijk een groot belang. Dus ik verwacht hier eigenlijk veel van voor Rumst, dat wij toch wel mee hopelijk een van die punten gaan worden. Het grote voordeel van deze erkenning is eigenlijk enerzijds dat het toerisme natuurlijk zou bevorderen. Dat zou 5% extra toerisme kunnen aantrekken, wat dan voor onze lokale economie heel belangrijk is, denk ik. En anderzijds zou dat ook heel belangrijk kunnen zijn voor fondsenwerving op termijn. Hè. Dus het is eigenlijk echt een label dat ze toekennen. Er is geen bescherming aangekoppeld of zo, maar het is wel de bedoeling dat plaatsen bewaard blijven, dat cultuurhistorie niet verdwijnt natuurlijk. Hè. Dus en nu in het voorjaar komt die commissie terug op bezoek en dan gaan we daar meer over weten.
Had u nog niet gedaan?
Ja, ik wou eigenlijk nog heel even aan toevoegen. Ik ga in januari zouden we een raadscommissie willen organiseren, hierover ook. Om eigenlijk alle projecten die lopende zijn, want er zijn er wel een aantal, en op een duur is dat voor veel mensen nogal onduidelijk. Er is ook een rivierpark, Scheldevallei. We hebben toerisme Scheldeland. We hebben toerisme Ruppelstreek. En dan hier nu het Geopark. Dus rond die 4 zaken zou ik eigenlijk een raadscommissie willen organiseren in januari. Dus dan kan er meer toelichting gegeven worden. Ook het strategisch plan van toerisme Scheldeland is nu bekendgemaakt voor 6 jaar. Dus dat gaat dan ook toegelicht worden.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Alvast bedankt voor de toelichting. Nu, ik heb die documenten ook eens gelezen en ter hand genomen. Ik heb trouwens ook gezien dat er ondertussen al een website bestaat over het Geopark Scheldedelta. Nu, het lijkt inderdaad een heel interessant iets, maar de teksten zijn nog wel heel algemeen uiteraard. Het is nog niet echt concreet, maar ik begrijp dan van de schepen dat verder gaat uitgewerkt worden. Nu op zich, het is een heel interessant gebied. Hè, als je dat ziet op de kaartje, wat trouwens niet in het dossier zat, maar dat je dat wel vindt op de website van de Scheldedelta. Het is inderdaad een gebied waar eigenlijk in het verleden water een heel voorname rol heeft gespeeld. Vandaag de dag ook nog een voorname rol speelt dat water. En het zal zeker in de toekomst nog belangrijker worden. Gezien de gevoeligheid van de overstromingen naar aanleiding van de klimaatveranderingen. En dat is misschien dus eerst de optie, de bedoeling van dit project. Maar het is toch misschien wel iets dat we in het oog moeten houden. En ik denk dat wat dat betreft dat we van onze buren, de Nederlanders, nog het een en het ander mogen leren qua waterbeheersing. En dan zeker ook nog in onze gemeente met bepaalde projecten naar de toekomst toe. U hebt het gezegd, het is dus over 40 gebieden, dus in dat afgebakend gebied, of 40 belangrijke sites, geosites, zoals het genoemd wordt, waarvan er dan 20 blijkbaar toegewezen gaan worden, als ik dat zo mag zeggen, aan België, of enfin, het is te zeggen, het stuk dan van het gebied. Er worden er van Rumst een paar opgenoemd. Zoals Museum Ruppelklei, Boorte Beukelaar, de groeven van Wienerberger, inclusief het uitkijkpunt van de Watertoren, en dan toch Ter Hagen als steenbakkersgehucht. Er kunnen er nog andere toegevoegd worden, maar nu vroeg ik me af, denk dat we dan toch een dossier zullen moeten opstellen voor dat hard te maken naar die projectgroep, als ik zo mag noemen, voor in aanmerking te komen, dat we op zijn minst toch 1 of 2 zo'n sites op het grondgebied hebben van Rumst. En als ik dan de kaart goed bekijk, zou het, voor zover dat je dat dan kon zien, als ik die kaart goed bekijk, heeft het voor mogelijk te maken, weer met die link naar water toch, dat het, de Ruppel daar een hele belangrijke rol in speelt. He? Dus dan denk ik, dan moeten we toch gewoon oppassen of naar het dossier toe qua Museum Ruppelplein, wat we daar gaan mee doen. Maar dat komt dan misschien maandag verder te sprake op de raadscommissie. Want ik denk dat het Museum Ruppelplein in het kader van dit waterverhaal toch wel een hele belangrijke rol kan spelen. Nu, mijn vraag was eigenlijk, u heeft gedeeltelijk al geantwoord. Ik had een vraag qua ondertekening. De eerste ondertekening heeft plaats gehad op 28 november 2019. Met x aantal partijen, waaronder uiteraard de provincie Antwerpen en ook de Zeeland en dergelijke meer. Ik kan ze hier allemaal niet opnoemen. Nu, de tweede fase, denk ik dat de gemeente Rumstein ook de principe beslissing gaat ondertekenen. Maar wie ondertekent nu mee in de tweede fase? Want ik zie daar ook, de provincie Oost-Vlaanderen heeft in de eerste fase ook meegetekend. Maar ik zie ook dat toerisme Meertjesland dat ook meegetekend is. Mijn vraag is, gaat dan toerisme Antwerpen, hè, TPA, gaan die nu mee in, op de boot? Hè? Spreekwoord komt van pas met water mee op de boot. Dat lijkt me dan toch ook wel een belangrijke factor dat die mee in dat verhaal zit. Voor mij is dat toerisme dan toch een belangrijke gegeven is in heel dit verhaal. En dan, je hebt het al gedeeltelijk geantwoord, wat ook de participatie van de gemeente en van bepaalde groepen zal ook heel belangrijk zijn. Wat is nu het verdere stappenplan? Misschien is dat nog een beetje te vroeg, hè? Wat is nu het verdere stappenplan? Want als ik het goed begrijp, moet in 2023 moet het ingediend worden. En moet het eigenlijk het dossier rond zijn. Oké, we zijn bijna 21. Een beetje, maar het zal rap zijn, denk ik, als je echt een dossier wilt. En als we echt, denk ik, in de gemeente Rumst een bepaalde titel willen hebben die mee in aanmerking komt voor mee te doen in dat project. Mij lijkt het inderdaad een heel interessant project, maar het zal denk ik niet gemakkelijk zijn. Het zal ook een pak concreter moeten gemaakt worden. Hè? Want nu lijkt het me allemaal zo een beetje theoretisch. Mm-hmm. Maar ja, oké. Okay. Het ziet er veelbelovend uit, alleszins.
Ja, als ik nog eventjes mag repliceren, u hebt het grondig bestudeerd, mevrouw Jacobs. Uw opmerking over de overstromingsgebieden is heel correct. Er zijn eigenlijk 6 verhaallijnen. Ja, dus u hebt het misschien ook gelezen. Dus 1 is er van de Sigma-gebieden. Dus dat is eigenlijk, de overstromingsgebied zoals wij aan het Sennegat hebben eigenlijk, maakt daar deel van uit. En een andere verhaallijn is ook de ambachten en de nijverheid. Dus daar komt steenbakkerij vooral naar boven. En dan een derde verhaallijn, de streekproducten. Dus wij zitten eigenlijk op die 3 niveaus goed. Uw vraag naar inderdaad het Museum van Ruppelplein. Ik heb eigenlijk op de vergadering met de provincie kenbaar gegeven dat wij met het nieuw museum bezig zijn. En aangezien dat wij vooral met geologie en zo, dat perfect zou aansluiten. En omdat Rumst eigenlijk ook de toegangspoort is van heel het Delta-gebied. En ze waren daar eigenlijk zeer enthousiast over, omdat ze eigenlijk een proefproject zoeken. Dus ze gingen dat nu opnemen ook met de stuurgroep van het museum en met Exponanza, het studiebureau die ons museum ontwikkelt, om eens te zien hoe dat we daar eens samenwerken. Maar dat zou inderdaad een heel mooie match zijn. En het is eigenlijk provincie Antwerpen, dus TPA, die dat dossier hier trekt, samen met Toerisme Ruppelstreek. En dus zij zijn bezig met stappenplan. En de commissie heeft al alle sites bezocht, maar dat dossier wordt mondjesmaat opgebouwd.
Dank u, Schepen. Nog iemand?
Mag ik nog even, voorzitter?
Ja, alsjeblieft, mevrouw.
Dus TPA heeft dan het gaat mee ondertekenen, of heeft al ondertekend dan, als ik goed begrijp. Ja. Nu, Schepen, ik weet niet wat u nu op de hoogte zit van dit boek, maar ik denk dat is door...
Ja, van Rup, ik heb het vandaag aangekregen. Ja.
Ik denk dat je dat zeker niet mocht vergeten in dit dossier, en dat zeker beter pakken, dat zonder... Ja. Destijds geschreven door professor Noel van den Bergen in samenwerking met het Museum Ruppelplein en vele anderen. Dus ik denk dat je dat zeker moet meenemen als argument.
Ja. Nog iemand? Oké, dat heeft zijn debat gehad. Stemming, N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Agenda punt 8. Ja, dat is een niet zo inhoudelijk punt over het activiteitenverslag van 2019 erfgoed. Iemand die daar iets over kwijt wil, of kan ik dat gewoon ter stemming voorleggen? Oké, dan leg ik het voor ter stemming. N-VA,
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. 11-11-11, dat is agenda punt 9. Misschien dat Schepen de Schipper eventjes kort wil inleiden.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond iedereen. Jaarlijks in november organiseert 11-11-11 acties om de aandacht van de bevolking te vestigen op ontwikkelingssamenwerking. Ter ondersteuning daarvan krijgt 11-11-11 financiële steun van de gemeente. En in ons meerjarenplan is daar een jaarlijkse toelage van €5.000 voorzien. En dat is de vraag aan de vergadering om haar goedkeuring te geven voor die toelage van €5.000 aan het Nationale 11-11-11 comité ter ondersteuning van haar acties.
Ik zie twee handjes. Ik begin bij mevrouw Jacobs. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Schepen, ik heb de budgetten eens bekeken in het kader van de beleidsdoelstelling 31. Met andere woorden, we stimuleren de betrokkenheid van inwoners met een meer bepaald gebieden hulp aan het buitenland. Nu heb ik ondertussen al eens gezien met de reglementen die we dit jaar, denk toch in de loop van dit jaar of misschien vorig jaar, al hebben goedgekeurd. Dan zie ik het gebruik van producten fair trade, dat daar een budget voor voorzien is, dat we daar een budget hebben gezien van €3.000. De werkingsteun voor 11-11-11, dat zien we nu vandaag, is €5.000. Maar eigenlijk is dat ten opzichte van vorige jaren verminderd, een pak verminderd. Dan de vierde pijlerproject, die krijgen €14.000. Dat is inclusief de jongeren in het zuiden. En dan is er nog een noodhulp voorzien voor €3.000. Dan kom ik in een totaalbudget van €25.000, terwijl dat er eigenlijk een bedrag voorzien is van €36.500 in totaal voor die actie. Wij bieden hulp aan het buitenland. Nu vroeg ik mij af, enerzijds gaat de werkingsteun verminderd van 11-11-11 met denk ik €5.500. Maar enerzijds, mankeer ik nog een reglement, maar ik zit dan toch nog met een verschil van €11.500 die ik niet kan plaatsen.
Oké, Schepen, heeft u daar...
Oh, ik wil het budget wel overlopen. Hè. 36.500 is inderdaad het jaarbudget dat we daar dat we hebben voor ontwikkelingssamenwerking. Welke post dat u denk ik over het hoofd gezien heeft, is de sensibilisering ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten. Dus voor scholen die projecten rond Noord-Zuid organiseren, 1057 en 1057 voor scholen in projecten met de klimaatactiedag dat voorzien zijn. Wat dat u aangeeft, die 5000 die nu voorzien is, het is inderdaad dat naast de steun aan 11-11-11, dat de gemeente ook toelagen voorziet aan vierde pijlerprojecten in het zuiden, waar dat de inwoners dan meer bij betrokken zijn. Dat gaat dus over twee structuren. Je hebt enerzijds de koepelstructuren die er zijn, zoals een koepelorganisatie als 11-11-11 is, de grote NGO's. En die zijn volledig complementair, denk ik, met die kleinschalige projecten die er zijn langs de andere kant. Je hebt aan de ene kant de grote NGO's die met wat body hebben, know-how hebben om effectief structureel op een beleid ergens te gaan wegen. En daarnaast hebben we aan de andere kant ja, die particuliere initiatieven die heel lokaal, heel concreet werkzaam zijn. En daar is er inderdaad een verschuiving geweest en daar is nu €3.000 meer budget naartoe gegaan. En dat is de kanteling die we met de bestuursploeg voor deze legislatuur hebben afgesproken. Maar ik benadruk, het is allebei, die twee structuren zijn complementair aan elkaar.
Dank u. Meneer Verhebt, alstublieft.
Ja, zoals telkens jaren gaan wij dit punt niet goedkeuren, omdat wij vinden dat geld geven aan politieke organisatie die 11-11-11 tot zekere vast is, niet tot doel kan behoren van een gemeentebestuur. We hebben wel telkens maal de werking gesteund, dat zullen we dit jaar ook weer terug doen, van de mensen die hier uit onze gemeente Ginder in het zuiden projecten steunen en opstellen, dus en opstarten. Dat zullen we telkens maal blijven steunen, want we ons daarmee ook onze eigen mensen steunen. Maar een NGO zoals 11-11, die in feite een politieke organisatie is, die krijgt onze steun niet. Tevens moet ik zeggen, die €5.000, dat kan zeggen, oké, het moet naar het zuiden gaan. Ik denk dat nu in deze coronatijden in onze gemeente genoeg sukkelaars zijn die graag toch een beetje steun zouden krijgen. En ik denk dat die 5000 euro beter gespendeerd wordt aan zulke projecten in onze eigen gemeente. Dank u.
Waarvan acte, mevrouw Jacobs, ik had niet gezien dat u ook nog heel eventjes terug wilde. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Schepen, bedankt voor de toelichting, maar dan kom ik nog altijd toch niet aan 36.500 euro, hè? Als je die twee reglementen erbij telt.
Oh, ik wil het nog eens herhalen. Ik heb 10.500 voor Fairtrade producten. Dat is 7.500 voor producten met eigen opnames, dus die we doen voor recepties enzovoort. 3.000 euro voor toelagen aan de verenigingen die Fairtrade producten gebruiken. Dat is die post 10.500. Dan hebben we 22.500 voor de projecten in het zuiden. Ik denk dat we er zijn dan, hè. En dan die 3.500 voor de sensibiliseringsacties.
Duidelijk voor iedereen?
Ja.
Oké, nog iemand? Dan gaan we naar stemming over. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Nee.
Gillis.
Ja.
Dank u. Dan komen we bij het overdringende punt. Het staat inderdaad in meervoud, hè, mevrouw Van der Wild, is daarom. Maar het is maar één punt en dat is dus de covering van onze burgemeester voor wat betreft zijn twee besluiten, respectievelijk van 14 oktober en 20 oktober. Het eerste gaat over onze teamsvergadering eigenlijk, dat we op teams mogen vergaderen. En het tweede gaat over de mondmaskers en de plicht daartoe op de begraafplaatsen. Is er iemand die daar debat over wenst of kan ik dat ineens laten stemmen? Oké, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. Dan gaan we naar de eerste interpellatie die wij mochten ontvangen. En dat is de interpellatie van meneer Van Keer. Meneer Van Keer, u heeft het woord.
Goedenavond, collega's. Verstaan jullie mij?
Ja.
Oké. Het is het puntje al een aantal keer te sprake gekomen hier vanavond. Het containerpark. Op 13 oktober verschenen heb ik op Facebook gezien dat er een bericht van de gemeente van IGAN was dat vanaf 19 oktober enkel nog op afspraak naar het containerpark mag. Minder dan een week op front wordt dat gecommuniceerd. Ik vind dat eigenlijk toch redelijk laat, maar dat is mijn mening. En als ik dan op de website van de gemeente verder ging kijken, dan kreeg ik toch nog enkele vragen. Persoonlijk denk ik dat het hele initiatief de flexibiliteit van de dienstverlening serieus zal verminderen. Dat is ook een signaal dat ik van verschillende inwoners van de gemeente al heb opgevangen. Je moet op voorhand je bezoek inplannen, inclusief een tijdslot. Dus elke mogelijke vertraging in je dag die kan een hele grote impact hebben. Enerzijds op jezelf of op de andere mensen die na je komen aan het containerpark. Dus daarbij nog enkele vraagjes. Is deze maatregel tijdelijk? De tekst meldt dat het om de continuïteit te garanderen is ten tijde van corona. Of is dat de nieuwe manier van werken op het containerpark? Volgens de begeleidende tekst is dit enkel in de gemeente Rums van toepassing en niet in de hele cluster Zuid. Dus voor de andere gemeentes naar welke containerparken wij mogen gaan. Dus is het, gaat dit ook in deze gemeentes van toepassing worden? Of kunnen wij nog vrij naar bijvoorbeeld Kontig of Aartslaar blijven gaan met onze afval? Wanneer men te vroeg aankomt, moet men wachten, aangezien iedereen een tijdslot krijgt en je, als je te vroeg aanmeldt, niet het containerpark op moet. Gezien de layout die ons containerpark heeft, vrees ik dat we hier blokkages gaan krijgen of wachtrijen gaan creëren. En met mogelijk gevolg dat ook andere mensen die geblokkeerd staan het containerpark niet op gaan kunnen rijden. Dus zijn er mogelijkheden hoe dat we kunnen vermijden, worden er extra plachtplekken gecreëerd bijvoorbeeld. En als we dan naar de administratie kijken die in de frequently asked questions staat, breng je bevestigingsmail mee. Persoonlijk zie je niet direct het nut van, want je moet toch je EID hebben om binnen te raken. Dus is het om extra oud papier te creëren, ja of nee. De registratie kan op de site van IGAN. Waarom wordt dit niet geïntegreerd in onze digitaal loket, toch de one-stop-shop voor alle dienstverlening van de gemeente Rumst. En als je geen internet hebt, kan je ook niet meer zeggen, ik ga op zaterdag besluit ik toch naar het containerpark te gaan, want ik moet binnen de kantooruren op weekdagen bellen om een afspraak te maken als ik geen internet heb. Dus zijn er ook plannen om deze dienstverlening eigenlijk uit te breiden en de mensen zonder internet dezelfde dienstverlening te garanderen? En denk het belangrijkste, het is nu ingegaan, deze manier van werken, begin deze week, wordt een evaluatie gepland en kan indien het negatief is ook teruggedraaid worden naar de voorgaande situatie.
Dank u. Ik laat eerst alle vragen samenkomen en dan zal ik de schepen aan het woord laten als hij dat zelf goed vindt, schepen van de Rauwera. Dus dan begin ik bij mevrouw Van der Wild, alstublieft.
Dank u, voorzitter. Ik wil geen spijkers op laag water zoeken, maar ik dacht dat het gemeentedecreet stelde dat een gemeenteraadslid een agendapunt kon toevoegen aan de agenda. En dat agendapunten altijd voorrang hadden op een interpellatie. Nu, in de Green Valley staat niet zodanig gestipuleerd agendapunt, maar voorstel van beslissing. Ja, dus ik heb geen interpellatie.
Ja, ik denk, kan u onmiddellijk onderbreken, ik denk in de volgorde van de behandeling van de interpellaties dat je het zover zou kunnen doordrijven dat uw interpellatie eerst komt. Maar in ieder geval, de modus operandi zal uw interpellatie het voorwerp zijn van een stemming. Dat is duidelijk. En twee anderen zullen geen voorwerp van stemming zijn.
Het is geen interpellatie, het is een voorstel van beslissing. Nu, dat doet zeker geen afbreuk aan het initiatief van Bram van Keer. Integendeel, het is zeker allebei een aanvulling aan elkaar. Dus ik ga niet herhalen wat hij aan argumenten heeft gehaald. Ik haal er alleen nog bij dat ik wel begrip heb voor de manier dat men dat wil organiseren, omdat daar inderdaad soms verkeersopstoppingen komen, kleine verkeersopstoppingen wel, aan de Rotonde OS. Maar inderdaad, dat dit toch wel een aantasting is van de dienstverlening aan onze inwoners. En ik vrees dus ook natuurlijk voor het toenemen dan van sluikstorten. Want waar gaat het meestal om? Dat mensen, zoals meneer Van Keer ook zegt, soms ineens denken van het is moment om nu naar het containerpark te gaan. Maar ja, we kunnen niet. We hebben geen afspraak. Het gaat soms over kleine fracties. En dan is misschien de verleiding om dat ergens te dumpen, om er toch maar van af te geraken. Dus de aanzet tot sluikstorten of zwerfvuil is daarbij groot genoeg. Ik ga dan hier stoppen om wanneer ik over het punt zelf, het voorstel van beslissing, komen we dan straks op terug. Voorzitter, denk je dat dat de beste manier van werken is?
Ja.
Nu sluit ik mij aan bij de argumenten van Bram van Keer over het recyclagepark of het organiseren van afspraken bij het recyclagepark. Maar ik had er dan al een positief punt aan toegevoegd omdat ik een voorstel van oplossing wou aanreiken en dat is dan een punt van beslissing geworden. Ik weet niet hoe dat u daar verder dan wil mee omgaan.
Uw vraag ontgaat mij eigenlijk, eerlijk gezegd.
Ja,
dus de interpellatie, u vult nu de interpellatie aan van meneer Van Keer. Ja. Daar wordt in principe niet over gestemd, over deze interpellatie.
Nee. Dus ik vraag u, moet ik nu stoppen of begin ik nu over mijn voorstel van beslissing zodra we de interpellatie van Bram van Keer hebben afgewerkt?
Nee, u krijgt uw eigen platform en uw eigen interpellatie zo dadelijk. Ja.
Oké, dus ik stop hier dan.
Ja, en dan zal ik verder ook nu meneer Verhebt nog aan het woord laten en meneer Gillis, die ook die vragen willen aangevuld zien. Meneer Verhebt, u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Het is natuurlijk zo, ik sta volledig achter de vraag van de Bram van Keer, collega Van Keer, maar ik heb nog een vraag voor de schepen. In hoeverre is de gemeente betrokken geweest, of werd de gemeente betrokken bij het besluit dat IGIAN genomen heeft om deze werkwijze toe te passen? En zo ja, op welk tijdstip? Want als men op 13 oktober, zoals de collega Van Keer zegt, de zaak aankondigt en de 19e gaat reeds in, dat is een zeer kort dag. En ik neem aan dat dat in feite niet de werkwijze is die we willen. Zeker zelfs niet van een intercommunale waar men toch graag mee werkt. Dus mijn vraag is, in hoeverre is de gemeente betrokken geweest bij deze beslissing en van wanneer wist ze dat? Dank u.
Dank u. En dan de laatste toevoeging komt van meneer Gillis en dan heeft de schepen het woord uiteraard. Meneer Gillis, u heeft het woord. Momentje. Ik denk, u wordt niet verstaan, zie ik aan de beelden? Nee. Misschien het geluid een beetje harder zitten.
Voorzitter, als ik even mag.
Ja, zeker.
De toeschouwers van buitenuit hebben terug geen geluid meer.
Ah. Terug weg, het geluid. Probeer u nog eens, meneer Gilles, alsjeblieft.
Ik ga nog een poging doen, verstaan jullie dat niet?
Nee, kom nu aan mijn computer zitten. Meneer Gilles, kom eventjes aan mijn computer zitten.
Ja, hier ben ik. Jullie verstaan mij nu? Ja. Maar ja, die problematiek van die afspraken maken op een containerpark. Op een week tijd zou dat allemaal moeten in orde geweest zijn. En ja, dat is inderdaad kortweg. Ik kan mij voorstellen dat dat zal aangemeld worden in het volgende infoblad van de gemeente. Dat eind volgende week zal uitkomen waarschijnlijk. Ja, dat is dan ook te laat. Dus ik denk dat hier zaken gebeurd zijn zonder afspraken onderling te maken. En wat die files, vooral zaterdags aan het containerpark betreft, ik denk dat daar bij de aanleg van dat containerpark niet goed nagedacht is over de ingang van dat containerpark. Juist aan dat rondpunt waar dat je een straat hebt die van Rum Centrum komt, een straat die van Ter Hagen Centrum komt, en dan het rondpunt van Reet af. Dus dat komt er allemaal bij elkaar en dat loopt daar gewoon strop. Ik heb daar ook eens in de file gestaan op een zaterdagnamiddag. Wanneer maakt men veel gebruik van dat containerpark? Dat is in het weekend. Als de mensen tijd hebben, in de week gaan ze werken, hebben ze geen tijd om naar het containerpark te rijden. Ze vergaren dat en op zaterdag de remorque aan de auto en alles erop. Dus dat is dan een extra belasting van het weekend, een logische belasting van het weekend. Ik denk dat er anders moet nagedacht worden over de toegang geven naar een containerpark. Wat het dat mag zijn, ja, dat moet dan minstens al in overleg gebeuren met de gemeente. Ik weet niet of dat nu gebeurd is, maar ik heb de indruk van niet of toch weinig. En ik zou willen ook waken, en dan geef ik meneer Verhebt een stuk gelijk, dat Ingejan in dit geval, de intercommunale, dat die gewoon zeggen, voilà, dat is het, en trekt uw plan. En dat vind ik dan een volledig verkeerde instelling, en dat men toch eens op de tafel ook eens mag kloppen. Want ik heb ook de laatste maanden ervaring met Ingejan gehad, dat in de straat bij ons 3 keer het huisvuil niet is opgehaald. Ik heb daar mails over gestuurd en de laatste mail die ik teruggekregen heb, dat was alles behalve een correct antwoord. Dus ik vind, men moet toch ook eens durven zeggen hoe dat het hier zit en hoe dat wij het zien en niet hoe dat IGEA het ziet. Ik hoop dat dat een oplossing krijgt en dat iedereen, ook die niet digitaal kan communiceren, dat die ook de gelegenheid krijgen. Men vermeldt alweer ergens een telefoonnummer, maar dat staat als hier aan zachter een hoekje, dat je dat liefst niet gebruikt. En dat moet dan ook nog gebeuren tijdens de werkuur. Dus dat is onze bemerking die ik heb over die toegang tot dat containerpark. Dank u.
Voilà, dan denk ik dat we mogen beginnen. Of meneer Verhebt, wens u eerst nog iets toe te voegen waar ik Schepen... Nee, voilà. Schepen van Rauwera, u heeft het woord, alsjeblieft.
Ja, dankjewel. Ja, voorzitter, collega's, met iets nieuw in te voeren, namelijk die afspraken op het containerpark. Dat is verandering en verandering roept natuurlijk altijd een stuk weerstand op. En ik begrijp dat ook. Ik denk dat ieder van ons die vragen heeft, dat iedereen die bezorgdheden ook heeft. En het is goed dat we die vanavond ook even kunnen delen en dat we die ook voor een stuk mee kunnen kaderen. Ja, de verschillende sprekers hebben uiteenlopende vragen gesteld. Maar ik stel voor dat we dan er toch wel even systematisch doorgaan. Eerst en vooral toch wel even terugkomen op de vraag van meneer Verhebt en dan ook meneer Gillis die zich daarbij aansluit. En ik vind het goed, meneer Verhebt, dat u nu wel degelijk inhoudelijk vragen stelt voordat u uw mening vormt, in tegenstelling tot daarnet. Dus is het zo dat Egion ons wel degelijk op voorhand daarover gecontacteerd heeft? Het is namelijk zelfs zo dat er, ik heb de laatste middag teruggevonden heb, maar ik meen mij te herinneren dat we het daar vroeger ook al over gehad hebben, want Egion wilde eigenlijk namelijk na het terug openstellen van het containerpark na de eerste lockdown, was eigenlijk al een stukje te vinden voor, of begreep onze vraag voor een stuk om eventueel paspraak te gaan werken, om die toestroom die dat er toen was voor een stuk te kunnen opvangen, maar zij waren toen niet klaar. Ze hadden geen software om dat te doen, om dat te gaan organiseren op die moment zou eigenlijk te veel werk vergen, zou te omslachtig zijn, zou te lang duren en zou eigenlijk nog tot langere wachtrijen kunnen duren of leiden. Vandaar ook dat we toen, of dat zij toen, ook mee beslisten van kijk, we gaan dat nu niet uitrollen. Dat lukt niet. Nu, die problemen, die zijn voor een stuk, hebben zich blijven voordoen. Het hoogte van de rondpunt, vooral op de zaterdag, stellen we daar dan vast door de lange wachtrijen die er zijn en de voorschriften, veiligheidsvoorschriften die inderdaad moeten aangeleefd worden. En wat dat voor een stuk mee tot gevolg heeft, leidt tot die langere wachtrijen. Vandaar ook dat de burgemeester op 17 augustus opnieuw de vraag per mail gestuurd heeft van kijk, mensen van Ingan, is er echt geen mogelijkheid dat we dat op een meer gestructureerde manier of een vlottere manier daar kunnen laten verlopen. Ik zeg u dit maar om te kaderen dat dat geen vraag is of iets wat opgelegd is vanuit IGAN, maar het is wel degelijk iets wat in onderling overleg is tot stand gekomen en wat al langer eigenlijk loopt dan vandaag. Dat het allemaal dan op een gegeven moment heel snel is gegaan, dat is wel waar. Want ik denk dat we op 29 september plots een mail krijgen van Egan, dat hij zegt van kijk, we zijn klaar met ons systeem. En gelet op de specifieke problematiek voor Rumst, zouden we Rumst eigenlijk als proefproject willen of proefgemeente willen gebruiken om daar het systeem al te gaan uitrollen met de bedoeling om dan inderdaad daar een evaluatie over te gaan maken. Want wij zijn of we hebben ingestemd om dit bij ons hier uit te rollen op voorwaarde dat er wel degelijk een evaluatie zou komen. Een evaluatie binnen IGAN, een evaluatie vanuit de gemeente, maar ook een evaluatie op basis van de feedback die men krijgt vanuit de gebruikers. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurd is in voorbereiding tot. En het is, ja, het klopt, het is vrij snel uitgerold. Ik zeg het 29 september, dacht ik, hebben wij de mail gekregen. Uiteindelijk is het 19 oktober uitgerold, op een goede 20 dagen. En we zijn heel dat ding in gang gezet. En hebben zij ook getracht om zo breed mogelijk te communiceren. Maar 20 dagen is eigenlijk kort. Heel kort. Eigenlijk te kort. En daar ben ik het met u eens. Vandaar ook dat wij gevraagd hebben aan IGAN om daar toch wel voorzichtig mee om te gaan en niet vanaf de eerste dag te zeggen van mensen, sorry, je hebt niet gereserveerd, draai maar terug. Dus dat gebeurt ook niet. Men is daar heel open-minded in en we proberen de mensen daar natuurlijk ook wel verder te helpen. We zien ook dat er we zijn maandag gestart, dat de dagen dat het containerpark open was, dat vanaf de eerste dag, de eerste twee dagen, ongeveer 50% gereserveerd had. Vandaag heb ik feedback gekregen dat het naar de 70% gaat, dat al gereserveerd had. Maar volgens daarvan, die overige 30% of die over 50% die daar zich heeft aangediend, die heeft hem daar nog wel degelijk verder geholpen. Dus dat gaan we wel eens een tijd nodig hebben voordat mensen die systematiek te pakken hebben. En ja, inderdaad, dat klopt. Dat gaat ook een mentaliteitswijziging voor nodig zijn. Daar waar we vroeger zeiden van, ik heb hier nog iets staan, ik heb nog wat tijd over, ik laag dat in mijn auto en ik doe dat in het containerpark, gaat men nu de rekening mee moeten houden dat men eerst een afspraak moet maken. die afspraken maken, hoeft men geen weken op voorhand te doen. Dat kan perfect zijn dat je gaat aanloggen. Als je nu gaat aanloggen, straks heb ik even aangelogd, bijvoorbeeld voor de zaterdag stond daar alles nog groen, kon je eigenlijk op elk moment nog een afspraak inboeken. Natuurlijk, dat is in de aanvangsfase, ik begrijp dat. Wanneer dat meer gesetteld zal zijn en meer ingewerkt zal zijn, zal dat misschien niet zo evident meer zijn, maar goed. Ik denk dat je een paar dagen op voorhand uw planning maakt en je boekt dat in, dat er geen probleem is. Je kunt zelfs tot drie maal per dag uw afspraak inboeken en je kunt een dag zelf ook nog inboeken. Dus daar heeft men toch wel enige soepelheid aan de dag gelegd, om daar de mensen zoveel mogelijk te kunnen verder helpen. Dan even kijken welke vragen dat er nog gesteld zijn. De ingang van het Contactpark is slecht ontworpen. Gaat dat niet voor problemen zorgen als mensen te laat zijn voor hun afspraak en van het terrein moeten? Nu, nogmaals, men gaat daar soepel mee omgaan. Als dat niet leidt tot de verstoring van de goede orde daar, zal er geen probleem over gemaakt worden. En verder zegt hij aan ons van kijk, willen we ervoor zorgen dat mensen altijd op een vlotte manier dat terrein gaan kunnen verlaten, dat er geen opstoppingen of zoiets zullen zijn. Nu, ook het verhaal van sluipstorten is hier naar voren gekomen, van ja, kan dat niet leiden tot sluipstorten? Wij gaan ervan uit, natuurlijk van niet, want sluipstorten is op zich nooit te tolereren. Wij werken momenteel aan een soort van ja, plan, anti-sluikstortplan, ook op dat we daar niet een diefstal gaan uitrollen en dat daar misschien ook dingen te verwachten zijn, willen we daar toch wel opnieuw meer aandacht aan besteden. We hebben die gemeenschapswacht al in dienst die daar al wel goed werk heeft geleverd. Dus op dat vlak moeten mensen wel degelijk ten eerste beseffen dat dat niet kan, dat dat not done is. En dat er nog altijd alternatieven zijn vandaag de dag. Dus als men in Rumst om de een of andere reden niet zou terecht kunnen, is er nog altijd Bomen, Aartselaar en de omliggende gemeente waar men vandaag nog sowieso terecht kan. De bedoeling is dan om daar nog verder over te communiceren. Het was al aangehaald, het informatieblad. Er komt binnenkort, binnen een aantal dagen, ook een nieuwe afvalkrant waar daar melding van gemaakt wordt. En een artikel zal aangeweid worden. Hoe lang gaat dit lopen, dit proefproject? Wel, wij hebben de vraag gesteld, of de groen licht gegeven aan Niga van kijk, ik kan dit uitrollen, maar betrek ons daarbij bij die evaluatie. En na een aantal maanden gaan wij sowieso met dit verhaal terugkomen. En of dit verhaal in de huidige vorm nog het verhaal zal zijn binnen een half jaar of volgend jaar, kan ik nu niet zeggen. Maar ik kan u alleen maar zeggen dat ik voor alles opensta, voor veel opensta. En dat ik wil luisteren naar de knelpunten die er zijn en die probeer. Ja, ik zal meetrachten om die op te lossen. We zien trouwens dat in heel veel containerparken dit systeem al is uitgerold. Niet in onze regio, maar buiten onze regio. Ik ben voor de aardigheid toch eens even gaan googlen waar dat het ook wordt toegepast. We zien dat in Antwerpen. Ik heb een lijst gemaakt van meer dan 20 gemeenten waar dat wordt toegepast en al veel langer wordt toegepast. En ja, toch wel tot meestal blijkbaar ieder voldoening. Sommigen doen het de volledige scope. Anderen zeggen van kijk, die dagen is het nog vrij aan te leveren, die dagen niet. Daar moeten we zien dat we een goede als dat een oplossing zou kunnen zijn, mag dat voor mij. Maar we moeten zien hoe het dan nu loopt. En ik denk dat we daar de nodige lessen dan moeten uittrekken. Er is natuurlijk ook een voordeel, hè, voor de inwoners. Je hoeft daar zaterdag niet meer te gaan aanschuiven en daar een half uur te staan wachten voordat je uw vuil kwijt raakt. In principe is het zo, wanneer je een uur of een blok reserveert, kun jij daar terecht en gaat jij uw vuil rapper kwijt zijn. Ik denk dat ik op de meeste vragen geantwoord heb. Dus ja, het was kortdag. We hebben daar snel moeten handelen. We hebben daar de gratie gekregen van IGAN dat ze daar soepel mee omgaan. En ja, er was overleg voordat IGAN dat heeft uitgerold. IGAN heeft dat niet door onze strot geduwd. En ja, we willen daar evaluatie en we willen daar luisteren naar hoe de gebruikers dat ervaren en hoe we daar op langere termijn mee moeten omgaan.
Dank u, Schepen, voor uw uitvoerig antwoord. Is dat naar voldoening en genoegdoening van degene die een vraag hadden gesteld? Wenst iemand nog iets toe te voegen? Ja, ik zie iemand. Moet eerst even zoeken wie het is. Momentje. Mevrouw van der Wild, alsjeblieft.
Voorzitter, toevoegen in die zin dat ik aan de schepen wil meegeven dat voor de evaluatie die IGEAN dan blijkbaar gaat doen, dat men toch wel een aantal elementen moet mee in rekening houden. En een van die elementen vraagt mij af hoe dat ze dat gaan meten, maar daar bestaan natuurlijk wel systemen voor, is het uitstelgedrag van mensen. Want stel nu voor dat je dat een aantal maanden doet, maar ik kan mij ook wel voorstellen dat dan mensen nu door dit systeem het bezoek aan het containerpark uitstellen. Door het feit dat het zo nogal misschien voor sommigen omslachtig is. En wordt dat, dat moet ook gemeten worden. Want op een gegeven moment gaan ze dan toch wel ergens hun afval moeten of hun fracties gaan droppen. Maar dit moet mee in de evaluatie zitten. In hoeverre dat deze afsprakensysteem de mensen belet heeft of verhinderd heeft om gebruik te maken van het containerpark.
Ik wil dat zeker meegeven aan de mensen van IGEAN, als ze hun evaluatie maken, dat ze proberen daar rekening mee te houden, want dat is geen gemakkelijke, hè, om het uitstelgedrag te meten. Dat lijkt me een hele moeilijke. Maar wat, ik wil het meenemen, hè, geen enkel probleem. Nu, ik wil toch nog heel even in de rand nog iets zeggen. Dit is er ook gekomen, mede op vraag van IGEAN, omdat ze op een gegeven moment, u zal dat misschien gelezen hebben in de pers, Edegem bijvoorbeeld, een week hebben moeten sluiten, omwille van het feit dat er een personeelsprobleem was, en zij worden daar al langer of meer mee geconfronteerd, dat mensen ofwel in hun familiekring iemand positief getest hebben, zelf positief getest hebben, ofwel zelf in quarantaine moeten, waardoor op een gegeven moment in het containerpark van Edegem geen enkel personeelslid meer ter beschikking was, en dat er ook geen dienstvereniging meer kon zijn. Nu, door dit systeem in te voeren, kunnen ze zelf de blokken vastleggen waarbinnen dan eventueel het vuil nog kan aangeboden worden, waardoor zij ook zeggen van, kijk, op deze manier kunnen wij trachten om te garanderen dat er dienstverlening blijft. Ook al, ja, zijn we met veel minder personeel en zal het moeilijker worden om alles voltijds open te houden. Met dit systeem gaat dat veel gemakkelijker worden om dat zelf mee een klein beetje te sturen. De bank ook even terzijde nog meegeven.
Dank u. Goed, mag ik stilaan het bruggetje maken naar de tweede interpellatie die daar ook betrekking op heeft? Ik zie geen handjes meer. Goed, dan sluiten we het debat over de eerste interpellatie en dan geef ik u nu het woord, mevrouw Van der Wild, voor uw interpellatie.
Dank u, voorzitter. Nogmaals, het is dus geen interpellatie, maar een voorstel van beslissing.
Voorstel tot beslissing, ja. Ja, juist, ja.
Ik ga dan ook mijn argumentatie niet herhalen, want die sluit eigenlijk volledig aan bij de vorige interpellatie, bij het vorige punt. Maar ik wou toch vanuit onze fractie een positief voorstel doen. Om misschien een aantal dingen op te lossen voor mensen die kleinere hoeveelheden afval kwijt willen. En ik had gelezen dat in de buurgemeenten Boom en Niel men daar een mobiel recyclagepark, een mini-recyclagepark ter beschikking had gesteld vanuit IGEAN. Een recyclageparkje dat op vaste tijdstippen op een aantal plaatsen in de gemeente wordt gestald. En waar men dus kleine hoeveelheden, de hoeveelheid van een emmer of een doos, dat men verschillende fracties die gratis kunnen gebracht worden, dat men die daar ook aan dat mobiel containerparkje of recyclageparkje kan brengen. Ik denk dat een dergelijk initiatief tegemoet zou komen, vooral in de situatie dat we nu met dat afsprakensysteem zitten, maar tegemoet zou komen aan de vraag van inwoners om kleine hoeveelheden afval op een correcte en gemakkelijke manier in te zamelen. Er bestaat daar zo'n standplaatsen en een kalender van, en dus de gebruikers kunnen dat gemakkelijk volgen. Vandaar dat ik een vraag aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen, namelijk dat in de gemeente Rumst, naast het vast recyclagepark aan de Steenberghoekstraat, een mobiel mini-recyclagepark ter beschikking wordt gesteld, door IGEAN dan, gespreid over de gemeente en volgens een vastgestelde kalender, en dat de in te zamelen fracties beperkt zijn in hun volume en niet betalend. En een tweede artikel natuurlijk, dat het college dan wel aan IGEAN vraagt dit in Rums te organiseren, zoals ze dat ook in Boom en in Niel al gedaan hebben. Dank u.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Ik denk dat ik voor de toekomst misschien de nomenclatuur van die zaken moet gaan onderscheiden, want het staat natuurlijk iedere keer met een IR. En dat we dan voorrang gaan verlenen aan inderdaad de voorstellen tot beslissing, alvorens van de interpellatie te beginnen. Maar dat is een organisatorische opmerking. Schepen van der Rauwera, wat heeft u daar op te zeggen, alstublieft?
Wel ja, mobiele recyclageparken is iets wat IGEAN aanbiedt aan de gemeenten. Gemeenten kunnen daarop instappen, kunnen ervoor kiezen om daar niet op in te stappen. Tot op deze moment denk ik dat er een zestal gemeenten zijn die erop ingestapt zijn. En u houdt recht aan, mevrouw Van der Wild, dat bijvoorbeeld Niel erop ingestapt is en dat Niel eigenlijk een van de grootgebruikers is tussen haakjes. Ik denk dat zij maandelijks ongeveer beroep doen op dat mobiele recyclagepark. Boom maakt er ook gebruik van, maar bijvoorbeeld maar 3 of 4 keer op een jaar. Er zijn er andere gemeenten die er ook 2, 3, 4 keer eigenlijk maar ad hoc gebruik van maken. Dus het is mij wel bekend dat dat bestaat en ik ben het vooral niet ongenegen. Maar zoals vandaag eigenlijk voorligt, heb ik toch nog heel wat vragen ook. Wat kost ons dat bijvoorbeeld? Het zijn net zoals dat in het recyclagepark het geval zou zijn, de fracties die gratis kunnen aangeboden worden, die ook in een mobiel recyclagepark gratis kunnen aangeboden worden. Maar los daarvan moet er heel wat rond georganiseerd worden. Er moeten containers staan, er moeten mensen zijn die het daarmee begeleiden. Dus daar hangt wel een redelijke kostprijs aan vast, denk ik dan. Hoe wordt dat doorgerekend aan de gemeente? Want ik ga ervan uit, niet alle gemeenten nemen er aan deel, dat dat per gemeente afzonderlijk zal doorgerekend worden. En afhankelijk van waar dat we dat willen organiseren, op welke plaatsen, hoe dikwijls gaat daar de kostprijs zijn die je zal doorwegen naar gelang dat je dat op meerdere plaatsen en frequenter gaat doen. Dus dat kennen we vandaag eigenlijk allemaal nog niet, die financiële kost. Ik zou toch wel graag voordat we die beslissing nemen om daarin te stappen, op zijn minst dat willen weten van kan dat? Ik stel ook de vraag op deze moment, in deze tijden, ik heb het daar net ook al gezegd, dat men momenteel met een personeelsprobleem zit. Gaat men dat kunnen bijnemen, dit? Gaat men dat nog kunnen uitrollen met bestaande personeel dat er momenteel beschikbaar is? Dat weten we vandaag ook niet. Dus ik zou toch willen voorstellen om vandaag te zeggen van kijk, we nemen die beslissing en we gaan dat doen. Maar nogmaals, ik ben het niet ongenegen. Ik wil er gerust verder van gedachten over wisselen. Maar ik zou dan eerder durven voorstellen dat in het kader van een evaluatie die we gaan maken, en ik wil daar een termijn afspreken met IGEAN, dat we daar geen half jaar mee moeten wachten, dat we dat binnen een paar maanden, een paar weken, maanden, die evaluatie kunnen maken van dat containerpark, dat we dit vooral meebrengen, dat we dat op een raadscommissie brengen en dat we daar de nodige vragen kunnen stellen en dat we vragen aan IGEAN ook dat ze zoiets voorbereiden, zodanig dat we daar als raad ook een zicht op krijgen, dat we geen beslissing moeten nemen of een blanco check teken, bij wijze van spreken. We moeten ook weten waaraf en waaraan. Dus mijn voorstel is dit niet te stemmen, maar dat wel mee te nemen naar een raadscommissie en daar ter degen uitleg over te krijgen dan via de mensen van IGEAN die daar mee bezig zijn.
Voorzitter, als u toestaat.
Ja, alsjeblieft.
Ja, ik begrijp natuurlijk dat daar een financiële berekening moet gemaakt worden en dat je die niet zo direct hier voor handen hebt. De fracties die daar ingezameld worden, ik denk dat dat qua kost eigenlijk geen meer kost is, vermits dat andere fracties zouden zijn die op het containerpark zouden terechtkomen, op het gewone recyclagepark. Dus het is eigenlijk alleen de organisatorische kost die, die we eerst moeten bekijken, waarschijnlijk ook naar het personeel toe, maar ik heb dus gezien uit de beelden dat daar niet zo heel veel personeel mee gemoeid is bij dat, rondtrekken van dat mobiel park. Ik zie het hier vooral als een aanvulling op ons eigen recyclagepark, ons vast recyclagepark, precies omwille van dat afsprakensysteem. Ik denk dat er nog altijd een aantal mensen zich in dat afsprakensysteem voor kleine fracties zullen laten afschrikken en dat dit een mooie aanvulling zou kunnen zijn. Dus in die zin zou ik daar willen voor pleiten om dat toch zeker in overweging te nemen. Maar ik heb begrip voor het feit dat u daar eerst een financiële berekening zou moeten van maken. Dus in die zin kan ik ermee akkoord gaan dat u zegt, ik ben het idee genegen, maar ik neem het mee naar een eerstvolgende raadscommissie waar dit probleem over recyclagepark en afvalinzameling wordt besproken na evaluatie van het afsprakensysteem.
Ik denk dat dat we daar elkaar goed verstaan. Los daarvan wou ik ook nog willen zeggen dat we wel degelijk werken aan die uitgebreidere dienstverlening, ook wat de recyclageparken betreft. Daar hebben we de afgelopen weken wel wat onderhandeld en over gepraat met de mensen van IGIAN. En zullen vanaf 1 januari ook naar nieuwe openingsuren gaan van het recyclagepark. En voor ons zou dat toch wel een halve dag extra open zijn, dat recyclagepark. Wat op dat vlak dan ook weer toch wel een bijkomende dienstverlening is naar onze mensen toe. Dat ze toch wel meer mogelijkheden gaan krijgen om hun vuil weg te doen zoals ze dat vroeger ook deden. En nog gespreider en nog met meer service.
Dank u,
Schepen. Het is wel zo dat wij over een uitgestrekte gemeente, wij zitten in een uitgestrekte gemeente, dus dat mobiele gegeven zou bijvoorbeeld bepaalde wijken die nogal ver van het recyclagepark liggen, zou daar ook een tegemoetkoming kunnen zijn. Alleszins. Ik denk dat je dat ook moet meenemen in uw
evaluatie. Ja, maar blijven kleine fracties. Hè. Mensen die naar die containerparken gaan, als je dat ziet, die komen niet met een nemmer af. Dat is met een volle auto. Hè. Mensen die zich moeten verplaatsen, die laden hun auto vol en die brengen volle fracties of grote volumes. Die brengen geen nemmer naar daar. Dus ik zou graag het verhaal eens kennen van IGIAN, van hoe zien zij dat. Wanneer heeft dat zin, wanneer heeft dat geen zin? Ik had me ook al laten vertellen dat het ook een soort van sensibiliseringsactie was. Dat men mensen op markten, want meestal of dikwijls gebeurt dat samen op markten, dat mensen dat ook zien, dat er gerecycleerd wordt. En dat dat ook voor een stuk recyclage is, of sensibiliseren is en niet alleen recycleren. Dus dat vooral zou ik graag dan helemaal krijgen van IGIAN, zodanig dat we daar onze conclusies kunnen uittrekken en er iets mee kunnen aanvangen.
Voilà. Mevrouw van der Wild, gelet op die aanzet van de schepen, insisteert u op stemming nog van uw punt of wenst u dat niet?
Nee, ik heb daar vertrouwen in. Hè.
Ja.
Maar noteer van
iedereen dat gehoord heeft nu. Hè.
Ja.
Ik weet niet hoe u dat nu moet afhandelen.
Ik denk dat u gewoon mag bevestigen dat er niet moet gestemd worden, dat mag afgevoerd worden, die stemming. Als dusdanig, als u dat eventjes daarop zegt, is het voldoende.
Dus inderdaad, dan zal ik afzien van de verdere stemming van dit punt.
En dan voeren we dat af en dan zal de schepen handelen zoals hij dat heeft aangekondigd. En dan kunnen wij naar interpellatie nummer 3 en dan kom ik automatisch terug bij u, mevrouw van der Wild. Weer opnieuw het woord, alstublieft.
Dank u wel. Dit is echt een interpellatie over de situatie op de begraafplaats aan de Kerkhofstraat. Het item zelf is door de pers al uitvoerig opgenomen. Het is dacht dat het pruimentijd was, of komkommertijd, maar het is dus inderdaad door de pers zeer uitvoerig al opgenomen. Maar het is ook wel schrijnend, vind ik. Los van het feit dat ik helemaal niet de schietclub hier wou viseren. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar ik was echt geschokt als ik enkele dagen geleden langs de begraafplaats kwam. En ik die beelden zag. Het is dus echt... Je kunt veel belang hechten aan een begraafplaats of helemaal niet. Maar de mensen die daar nog komen dan om de graven van hun overledenen... mooi te maken nu vooral voor 1 november. die waren daar eigenlijk wel serieus van uw melk. Omdat de situatie toch, ja, die, ik weet niet of dat er sommigen van u dat bezoek al hebben gebracht, maar je zit dus vlak achter die graven staan dus inderdaad die doelwitten, die kleurrijke rozen, rosetten voor schietschijven. En ik weet, daar is al maanden geleden bij de eerste werken die gebeurd zijn over voor het weghalen van dat groenscherm, dat oude groenscherm, is daar al over, zijn daar al vragen over gesteld, is daar al over geïnterpelleerd, zijn daar al mails rond geweest en heeft de Schepenen daar al op geantwoord dat er aanplantingen zouden gebeuren, die ook zijn gebeurd. Maar als je die ziet, dan zijn dat dus inderdaad jonge plantjes die nog ettelijke maanden, zo niet jaren, nodig hebben om echt een groenscherm te vormen. Dus ik zou echt willen pleiten om vrij vlug, en dat kan op eenvoudige manier, denk ik, maar toch vrij vlug voor die 1 november eraan komt, daar een hekken te plaatsen met groenafscherming, met een groendoek eventueel voor, dat men eigenlijk niet geconfronteerd wordt met die doelwitten van de boogschieters. Los van het feit dat die mensen, ook door corona heb ik gehoord, nog buiten moeten oefenen, want anders waren die daar misschien al weg geweest. Maar dat zijn allemaal samenloop van omstandigheden, maar het was zeker geen mooi zicht. Dus ik vraag dan ook aan de gemeente dat men onmiddellijk werk maakt van die groenafscherming. En dat men ook aan de schietclub vraagt van geen activiteiten te houden op het ogenblik dat er een plechtigheid is. En ook daar had ik een aantal schrijnende verhalen gekregen van mensen waar ik toch wel aandacht wil voor vragen om dat zeker en vast te respecteren.
Voor ik het woord verleen aan Schepen Antonio, zijn er nog andere mensen die hierop willen inpikken? Goed, Schepen Antonio heeft het woord. We horen u niet. Ik hoop dat u niet aan het spreken bent. Ja, nu hoor je dat.
Oké, dat is duidelijk. Laat me eerst duidelijk stellen dat ik dat zelf ook zeker betreur. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Het moet de bedoeling zijn dat we de schietdoelen van de club aan het zicht kunnen onttrekken. Hè. Dat is zeker de doelstelling. Nu, wat is er precies gebeurd? Begin dit jaar werden die oude coniferen uitgedaan, omdat ze versleten waren. Ze waren ook opengeplooid, dus we konden die moeilijk behouden. Ze gingen zelfs over de graven. En dan werd er in een vervanging voorzien door streekeigen groen. Streekeigen struiken die ook op andere plaatsen al zijn aangebracht, enkele jaren geleden nog aan de andere zijde, aan de zijde van de Kerkhofstraat. En die struiken hebben dan in het voorjaar bloemetjes, dat is goed voor de biodiversiteit. En in het najaar dan nog eens bessen, dat is ook goed voor de vogels. Dus we proberen daar met onze groendienst ook op dat vlak naar duurzaamheid, naar biodiversiteit, ons steentje bij te dragen. Maar als Schepencollege waren wij begin dit jaar, toen we dat bespraken, ook zeker bezorgd. Dezelfde bezorgdheid die nu collega Van der Wild uit, dat die terreinen bloot zouden komen te liggen. Je hebt natuurlijk altijd het spreekwoord van je kan geen omelet bakken zonder een ei te breken. Dat is hier natuurlijk ook het geval. Als je iets wegdoet, moet je even wachten tot het terug volgroeid is. Maar om die bezorgdheid tegemoet te komen, hadden we ook besloten om daar wintergroene, grotere, hogere struiken aan toe te voegen. En onze groendienst heeft dat ook opgenomen. Maar ja, die blijken dan niet volumineus genoeg te zijn en vullend genoeg te zijn. En door die droge zomer die we nu gekend hebben, moet ik er ook geen tekening bij maken dat die ook niet gegroeid zijn. Het is sowieso ook afgesproken dat er een draad zou geplaatst worden. Ik heb mij laten vertellen dat die ook opgemeten is en ook komende is. Net zoals dat ook aan de andere zijde vroeger al gebeurd is. Nu, wat gaan we eraan doen? In overleg met onze groendienst heb ik afgetoetst of we begin volgende week al grotere, bossigere, wintergroene struiken kunnen bijplanten. En dat zou ook dat is ook bij bevestigd dat dat moet mogelijk zijn om dus sneller dan een afscherming te krijgen en liefst dan nog voor het weekend van Allerheiligen. Bovendien willen we ook trachten, als dat mogelijk is, om tijdelijke hekken te plaatsen in afwachting van die definitieve afsluiting, om dan samen met schermdoeken, laat ik het maar zo noemen, een afsluiting te voorzien. We moeten daar uiteraard eens over nadenken hoe dat er dan moet uitzien. Daar kan eventueel een opschrift in staan in de zin van
Kijk, hier werken wij aan een bijenvriendelijk groenscherm, een dicht groenscherm. Dat moet de betrachting zijn. Ik zou niet direct klimop aanraden, omdat klimop dat heeft ook nog wel eventjes nodig voor te groeien. Maar los daarvan, als het aan het groeien is, ja, dan krijg je het niet meer weg en gaan we naar heel snel overwoekeringen, zelfs misschien van de graven, wat toch te vermijden is. Wat de schietclub betreft heb ik vernomen van de schepen van sport dat die vanaf volgende week toch indoor zouden gaan trainen. Dus op dat vlak zijn dan de schietdoelen niet meer nodig of kunnen ze opgeborgen worden. Maar goed, als de raad het eens is, stel ik ook voor dat we aan onze administratie vragen dat met de communicatiedienst kan bekeken worden of die schermdoeken samen met dan een tijdelijke herashekken bijvoorbeeld, die schermdoeken met een groenprint kunnen besteld worden.
Meneer Verhebt, u wenst aan te sluiten.
Ja, inderdaad. Misschien een raad die ik kan geven in verband met het afschermen van die zijde van het kerkhof. Het is zeer eenvoudig om daar op korte termijn kokosmatten te plaatsen. Kokosmatten die dus voor het groenscherm komen te staan en die dus in de tijd degenereren. Die gaan volledig weg, die rotten zogezegd weg door de buitenlucht. En ondertussen kan het groenscherm voldoende volume krijgen en voldoende groeien. Zodoende dat men dat daar prachtig kan toekrijgen. Dus kokos is een natuurlijk materiaal. Is geen plastic, is geen doek waarop staat we werken aan een bijenvriendelijke gemeente. Of wat dat ook wezen mag. Het is echt een natuurlijke afscheiding die in feite het ziek beneemt en het kerkhof afsluit van het plein van de boogschutters. En het is een zeer eenvoudig en goedkoop materiaal. Dat is gewoon een raad die ik u geef.
Dank u. Nog iemand? Dan kunnen we het debat hierover afsluiten.
Mag ik nog?
Mevrouw van der Wild, alsjeblieft.
Ja, een zeer korte reactie. Ik ben natuurlijk tevreden met het antwoord van de schepen. Dus ik hoop echt dat het op die termijn kan gerealiseerd worden. Want het is een beetje het is symboliek van die 1 november die er aankomt, die juist precies zoveel volk naar de begraafplaats zal trekken. Misschien kan de suggestie op termijn dan ook van meneer Verhebt meegenomen worden. Maar als het maar uit het zicht is en het op een mooie en stijlvolle manier kan gebeuren, dan ben ik zeer tevreden en denk dat ook veel familieleden van of bezoekers van de begraafplaats dat in dank zullen afnemen. Dus bij deze dank je wel.
Waarvan akte. Kunnen wij naar de mondelinge vragen over? Goed, dan doen we dat. Misschien dat u eerst diegene die een mondelinge vraag willen stellen op het handje drukt. Ik zie er maar eentje momenteel. Nog iemand? Mevrouw Mons, u heeft het woord.
Ja, ik wou gewoon nog eens eventjes de vraag stellen, omdat er nu in de hogescholen en universiteiten weer heel veel online les wordt gegeven, of dat misschien de gemeente dan toch niet even bekend kan maken op een of andere manier via sociale media of dergelijke, en dat er nog altijd laptops ter beschikking zijn en dat dat misschien nu wel door hen eventueel nuttig kan gebruikt worden. Het is gewoon maar om het te melden dan en dat de mensen het weten.
Dank u. Schepen van Onderwijs, Wendy Wekhuizen.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond iedereen. Klopt inderdaad dat de 20 laptops die wij tijdens de eerste coronagolf ter beschikking hadden gesteld van de lagere schoolkinderen die thuisonderwijs moesten volgen, dat die nog altijd ter beschikking zijn. Nu het opzet is om onder code oranje en zelfs code rood zowel de lagere als de secundaire scholen open te houden voltijds. Dus we kunnen zeker bekijken of dat die laptops nog kunnen ingezet worden op een nuttige manier voor de studenten die verder studeren na hun secundair in kwetsbare gezinnen. We gaan dat zeker verder.
Dank u wel.
Dank u. Nog een mondelinge vraag iemand? Dan kunnen we denk ik stilaan de gemeenteraad van 22 oktober 2020 afsluiten met uw goedkeuring. Voilà, dan doen we dat nu. Even geduld, want er moet een technische onderbreking plaatsvinden alvorens we naar de OCMW-raad overschakelen. Tot zo dadelijk.